Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. Van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Psalm 98 vers 1, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm brocht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. Psalm 98 vers 1. Voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 1, van vers 18 tot en met 25. Matthäus hoofdstuk 1 van 18 tot en met 25, maar doen wij eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof, met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea, en daarna zingen wij Psalm 98, het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juist stem geef den Heere dank. En wat er verder volgt, Psalm 98, vers 3, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had zien, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen David, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing.
De Heere vraagt om zijn zegen. Trouwe en almachtige God in de hemel, ook op deze middag brengt u ons voor de tweede maal opnieuw in uw huis bijeen, op deze feestdag, op deze eerste kerstdag, op deze dag waarin we mogen herdenken dat u, Heer Jezus Christus, naar deze aarde gekomen bent. De profeet Jesaja heeft het mogen voorspellen. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En men zal zijn naam noemen wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En dat kind, de naam van dat kind, en dat kind dat mocht vanmorgen ook gepredikt worden. Dat u kwam tot vernedering, maar ook tot verwondering en tot verhoging. En op deze middag mogen we opnieuw stilstaan bij die naam die ons gegeven is, die ene naam door wie wij zalig moeten worden. En dan bidden wij, o Heere God, of u in een ieder van ons aanwezig wilt zijn door de werking van uw Heilige Geest. Of u ons ogen wilt geven om dat kind van u, uw dierbare zoon, die onuitsprekelijke gaven te mogen zien. En te mogen aanschouwen, zoals we dat ook vanmorgen hebben gehoord, met de ogen van het geloof. En wat is het dan nodig dat wij gaan bukken? Dat wij zelf die nederige gestalte aan gaan nemen. Want als we uit de hoogte op dat kind in de kribbe zien, dan staan we toch te hoog. Wilt u het ons leren? Zoals die bloedvloeiende vrouw die naar u toe vluchtte. Om de zoon van uw kleed aan te raken. Zo dichtbij wilde ze zijn. Zo vol geloof. Want dan wist ze, dan zou ze behouden worden. En Heere, dat geldt toch ook ons. Mogen ook wij allen knielen en bukken bij de kribbe van Bethlehem. Zodat wij u de Messias, de zaligmaker, mogen zien en mogen aanschouwen met ogen van het geloof. En dan weet u, zoals wij hier in de kerk ons hebben gesteld onder uw woord en thuis mee mogen luisteren, dat er zoveel in ons hart kan zijn wat ja, helemaal niet met u van doen wil hebben. We kunnen zo druk zijn met allerlei gedachten over ons gezin, over ons werk, onze vrije tijdsbesteding, misschien wel onze gezondheid. Zorgen. Ons hart is zo vervuld met onszelf. Zo vervuld met alles van deze wereld. Maar wilt u dan, met eerbied gezegd, alles maar aan de kant schuiven? Wilt u er ruimte voor maken? Zodat u, de Heer Jezus Christus, die plaats in ons hart kan innemen, die eerste en die hoogste plaats, zodat alles moet wijken. En dat we in deze dienst u, Heer Jezus, alleen mogen zien. Wilt u dat werken? Door de verkondiging van uw woord en door uw Heilige Geest. Heren, dan bidden we ook voor uw kinderen. Als zij dat wonder hebben gekend dat u in hun leven kwam. Misschien is dat lang geleden of nog korter. Mag dat wonder vernieuwd worden vandaag. Dat geloof opnieuw beleefd worden. En ook die andere vruchten van wedergeboorte. Die blijdschap die er mag zijn. En ook dat geloof versterken. Dat we opnieuw op u mogen zien. Als die vredevorst die naar ons gekomen is. En dan moeten wij toch belijden dat er bij ons alleen maar zonden en tekort te vinden is. Dat wij het niet verdienen dat u naar ons omziet. Maar dan mogen we het vandaag ook overdenken dat u uw zoon gezonden heeft naar deze wereld. Niet om deze wereld te verdoemen. Niet om deze wereld te veroordelen. Dat zal ook een keer gebeuren als u komt voor de tweede maal ten oordeel. En uw eerste komst, dat was een komst met vrede. Dat was omdat u de wereld behouden wilde. En daarom mogen we vandaag ook nog het evangelie prediken, omdat er nog steeds plaats is aan uw voeten. En Heere, wilt u dan ook dat woord van vandaag gebruiken tot bekering voor een ieder van ons. Dan bidden we ook voor degenen die bij ons horen. Misschien wel lid of dooplid zijn van onze gemeente, maar niet meer in de diensten komen. Misschien wel niet meer zo geïnteresseerd zijn in uw woord, twijfelen of u wel bestaat. Ach Heere, die twijfel zit toch in het hart van een ieder mens. Maar wilt u het allemaal wegnemen? Wilt u ook aan hen denken? En schenkt u dat geloof uit genade om niet, ook als wij ze niet kunnen bereiken, u kunt het wel. Dan mogen we ook op deze eerste kerstdag bidden voor de voortgang van het evangelie in deze wereld. Als op zoveel plaatsen uw woord gebracht mag worden, weliswaar op andere manieren zoals we gewend zijn, dan zijn er ook zoveel mensen die maar één keer per jaar naar de kerk gaan, alleen op eerste kerstdag. Maar wilt u dan ook die ene keer in het jaar gebruiken, om ze als het ware te arresteren? Wilt u dan dat woord zijn kracht laten doen, opdat ze u mogen gaan zien? Dan bidden we u ook voor onze gemeente, zoals we hier bijeen zijn en mee mogen luisteren. En iedereen neemt toch zijn eigen pak mee naar de kerk, al zijn zorgen, alles wat ons bezig kan houden. Mogen we het een moment loslaten, mogen we het in uw handen leggen. En zegt u het ook maar tegen ons, mijn genade, dat is u genoeg. want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan is er ook veel reden tot dankzegging, want u geeft ons nog de mogelijkheid om in vrijheid bij elkaar te komen. Toch dan mag uw woord nog klinken, ook op deze dag. We mogen hier ook nog in de kerk zijn en dan overlaat u ons iedere dag opnieuw met uw gunstbewijzen en met uw zegeningen. Ja, Heere, dan is er ook reden tot dankzegging. Zijn er ook in onze gemeente die een verjaardag mogen vieren op deze dag? Denk aan Martijn hier in de kerk, mevrouw Kampens van Nieuwkerk, die thuis mee mag luisteren. Zegent u ook hen in het nieuwe levensjaar. En dan bidden we ook voor deze zuster uit de gemeente, mevrouw Kampens, die zo'n ernstig bericht ook deze week weer opnieuw heeft ontvangen. Voor de derde maal in 1 maand tijd heeft ze een geliefde moeten missen, aan de dood moeten afstaan. En wilt u dan ook deze roepstem heiligen aan haar hart, dat het haar bij u mag brengen? Dan denken we ook aan anderen die in rouw gedompeld zijn, ook aan broeder Driessen, die onder ons mag zijn. En ook een geliefde heeft moeten afstaan aan de dood in de afgelopen week. Wilt u ook hem nabij zijn? En Heere, vertroost toch allen die korter of langer geleden geliefden hebben moeten missen. En dat mogen ze ook zo, dat zullen ze ook zo ervaren en zo voelen op deze dag. Het alleen zijn. Wilt u dan vertroosten? Heere God, denkt u aan ieder van ons, ook de gemeenteleden die ver van ons verwijderd zijn. We denken ook aan familie Rodenburg in Oeganda, en Wouter Doorn in Portugal. Wilt u ook met hen zijn op deze kerstdag? En wilt u hun harten ook maar vervullen met uzelf, de zaligmaker, ook als ze ver van hun familie verwijderd zijn? We bidden u ook vandaag voor de straatkinderen in Peru, waar de collecten voor ingezameld mogen worden. Wilt u onze gaven ook zegenen tot het onderhoud van deze kinderen, maar mag er ook Bijbels onderwijs aan hen gegeven worden? En zegent u ook deze kinderen die, ja, toch een bijzondere plaats bij u hebben. Dat heeft u ook gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En dan heeft u ook nog een bijzonder oog voor degenen die aan de rand van de maatschappij staan. En ook deze kinderen, die hebben geen plaats. Heere, wilt u ze dan alstublieft een plaatsje geven in dat vaderhuis met zijn vele woningen? Dan willen we vandaag ook bidden voor de vervolgde kerk. Zoveel plaatsen in deze wereld zou men zo graag samen willen komen. Dan denken we ook aan de voorgaande jaren, dat er zoveel aanslagen zijn geweest, ook op eerste kerstdag, op uw kerk. Zoveel gewonden en mensen het leven hebben verlaten. Heere, ontfermt u zich dan over uw kerk wereldwijd. Wilt toch als een vurige muur rondom uw kerk zijn? Wilt u de gelovigen in zoveel landen dus bewaren en ook beschermen? We bidden ook voor hen die gevangen zijn omwille van het geloof. Geeft u hen ook op deze dag kracht en moed. En vertroost u hen. Dan bidden we ook voor degenen die ook gevangen zijn, maar dat om eigen schuld. Die misdrijven of delicten hebben gepleegd en daarom gevangen zijn. Dat zijn er ook zoveel in deze wereld. Als gevolg van de zonde. En Heere, wilt u aan hen denken, ook aan hen, aan hun families. En zegent u ook het werk wat er onder hen gedaan mag worden. Ook vanuit gevangenenzorg waar enkele vanuit onze gemeente bij betrokken zijn. Heere God, dan willen we vandaag ook bidden voor Jaden uit Algerije die met ons mee mag luisteren. Die niet zo goed Nederlands spreekt. Die het evangelie niet kent, maar wel de islam. Lord, we pray for Jaden. I will ask you to open his heart for the gospel. And to open his heart for your message. That the gospel is a message of hope, salvation. Rescue his life and save his soul. For God so loved the world that he sent his only begotten son. That whosoever believes on him shall not perish, but have eternal life. Bless him, Lord. Heren, dat hebben we gebeden voor Jaden, maar er zijn zoveel, 10.000 mensen in de afgelopen jaren die naar ons land zijn gekomen vanwege oorlogsgeweld of andere conflicten of misschien alleen als arbeidsmigrant om hier te mogen werken. Maar ze wonen en ze leven in onze straten, in onze wijken, in onze steden en dorpen vlakbij ons. En ze kennen u niet. O Heere, geef toch dat wij dan getrouw mogen zijn in het ambt aller gelovigen en dat licht van uw evangelie ook aan hen mogen uitdelen. En mogen ook onder hen er zijn die u mogen leren kennen. Heere God, wilt u dan met ons zijn ook in deze dienst? Als we opnieuw naar uw woord gaan luisteren, als we zullen horen dat u uw liefste, het liefste wat u had, uw zoon, uw enig geborene, dat u die wilde geven aan deze wereld, een zondige wereld die het oordeel heeft verdiend nog steeds. We maken het alleen maar erger, ook wij vanuit de kerk. En toch zond u uw zoon niet om de wereld te veroordelen, maar om te behouden. En dat behoud, die redding, dat mag ook vanmiddag opnieuw gepredikt worden. Wilt u onze harten er dan voor openstellen, dat het niet zomaar weg mag glijden in uw woord, maar wilt u het door de werking van uw Heilige Geest onze harten indragen, opdat ook deze dienst tot een eeuwige zegen voor een ieder van ons mag zijn. Geeft u dan aandacht in het luisteren, zorgvuldigheid in het lezen. En hoort u ons gebed, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. En dat doen we uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils heeft opgerecht, hetgeen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons nu schenken, gelijk Gods trouw. Van s aardrijksochtend stond, door der profeten wijzen mond, zich hiertoe aan de vaderen verbond. We zingen de lofzang van Zacharias, vers 1. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 3, daarvan het 17e en het 18e vers. Johannes 3, vers 17 en vers 18. En daar lezen wij, want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Het gaat in dit schriftwoord over God zond zijn Zoon naar de wereld. Wij letten op drie aandachtspunten. Ten eerste, Christus kwam als een geschenk van Gods eeuwige liefde. Ten tweede, God zond zijn Zoon niet om de wereld te veroordelen. En als derde, God zond zijn Zoon om de wereld te behouden. Gemeente, kerstfeest is een feest van de vrede op aarde. Wij hebben in onze technische wereld veel in de hand. Maar wat er morgen of overmorgen of in het nieuwe jaar zal gebeuren, daar weten we niets van. Alle prognoses ten spijt. In Irak en Syrië durven de christenen nauwelijks kerkdiensten te houden uit angst voor een aanslag. In Indonesië worden nog steeds kerkgebouwen verwoest door fanatieke moslims. In Noord-Korea worden vele christenen gevangen gezet en gemarteld. En het afgelopen kerstfeest is geschiedenis geworden. Is er nu vrede op aarde? Ja, toch wel. Vrede op aarde betekent Christus op aarde. Want Hij is onze vrede. Niets loopt God uit de hand. Christus ging in de geschiedenis. God is de God van de geschiedenis. God heeft de wereld lief. En dat is onbegrijpelijk. Want daar heeft deze wereld het niet naar gemaakt. Adam niet. En u niet. En ik niet. Integendeel. Het gaat hier over de gevallen mensenwereld van Jood en van Heiden. Volgens de kanttekeningen op de Statenvertaling. Je zou alleen Gods toorn en straf verwachten. En toch heeft God deze wereld lief. De door de zonde besmeurde wereld. Gemeente, God laat deze wereld niet los. God haat de zonde en de ongerechtigheid. Hij kan de zondaren als zondaren niet lief hebben. En toch gaat zijn liefde uit naar deze wereld. Hij is gericht op ons behoud. En dat is zijn liefde. En dankzij die onuitsprekelijke grote liefde van God kan de grootste van de zondaren gered worden. Dat is het kerstevangelie voor een verloren wereld. Niemand hoeft te denken dat zijn of haar zonden ook maar te groot zijn. Gods liefde is groter. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Nicodemus die zal zijn oren niet hebben kunnen geloven. Hij dacht dat God alleen net de farizeeërs lief had. Maar Jezus zegt, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Al zo lief heeft God de wereld gehad, die gevallen en die verloren wereld. Mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Wettische Joden en zondige heidenen. Op die oneindige liefde van God wijst het eerste woordje uit onze tekst. Want. Dat slaat terug op Gods gevende liefde in vers 16. We moeten het dus zo lezen dat God zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld uit liefde. Nicodemus en de Joden dachten dat de Messias zou komen om de heidenen te veroordelen. Het gericht was bestemd voor de volken die Israël onderdrukten, niet voor de Joden. Maar dat was een misinterpretatie van de woorden die Amos gesproken heeft over de dag des Heren en het komende gericht. Tegenover dat Joodse exclusivisme, dat alleen zij gezegend zouden worden, omdat ze zo vroom waren, richt Johannes zich in onze tekst. Met nadruk zegt hij in dit gedeelte dat Gods verlossende genade niet alleen maar bestemd is voor de Joden, maar voor heel de wereld. Voor iedere stam en natie en volk. Dus ook voor de heidenen. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld om de wereld te veroordelen, te straffen, te richten, te verdoemen. Integendeel. Christus kwam om de wereld te behouden, te redden, om zalig te maken. Het gaat bij behouden om de verlossing van de straf en het geschenk van het eeuwige leven, het eeuwige behoud. Het doel van de eerste komst van Christus in deze wereld was te behouden en te brengen tot de zaligheid. Het doel van de tweede komst van Christus in deze wereld, op de oordeelsdag, is om te oordelen de levenden en de doden. Dan komt hij ten oordeel. Knoop het in je oren, Nicodemus. Achter Gods heilsplan langs de weg van het kruis van Christus, denk aan vers 14 over Mozes die de slang op een stang plaatste, zit als diepste grond Gods weergaloze liefde voor deze wereld. Zo ver ging God dat hij zijn enig geboren zoon zond. God gaf het liefste wat hij had. En hij gaf het over tot in de dood. En wat is nou het grote doel van die liefde van God? Dat Jood en heiden door Christus' offer zouden worden gered. Het was God er niet ook nog eens om begonnen om de wereld te veroordelen. Dat bedoelt Johannes te zeggen. Huizenhoog rijst uit onze tekst Gods weergeloze reddende zondaarsliefde omhoog. Dat heeft Nicodemus even moeten verwerken. Dat had hij niet gedacht. Als leraar van de wet verwachtte hij dat de Messias de wereld in staat van beschuldiging zou stellen. Wat een misverstand. De komst van Christus had enkel tot doel om de wereld te behouden. En het feit dat Johannes in onze tekst tot drie keer toe het woordje kosmos gebruikt, maakt duidelijk hoe wereldwijd deze redding is. Gemeente, misschien staat u ook wel verbaasd. U, die net als Nicodemus veel afweet van de rechtzinnige leer. U, die dogmatisch alles zo goed op een rijtje kunt hebben. U die toch echt niet gelooft dat Christus alleen gekomen is om te behouden. Maar het staat wel in onze tekst. Ja, maar je moet tekst met tekst vergelijken. Goed. Lees vers 16 nog eens. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Lees ook de versen 19 en 36. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Als iemand verloren gaat, komt dat dus niet door gebrek aan Gods liefde, maar door eigen schuld, door eigen ongehoorzaamheid. Gemeente, ik ben eigenlijk bezorgd vanwege het gevaar dat onze godsdienst gereduceerd wordt tot een vormendienst, zonder wezenlijke inhoud. Je kunt heel ernstig zijn en zeker niet meedoen met de genietingen van de wereld. En toch op afstand blijven van de Heere Jezus Christus, terwijl de eeuwigheid steeds dichterbij komt. Er zijn mensen die lopen op een smal traject aan de rechterkant van de brede weg, op de vluchtstrook. Maar die weg leidt ook naar het verderf. En velen gaan zo aan Jezus voorbij. Ze weten heel goed wat er allemaal moet gebeuren voordat je tot Jezus mag gaan. En hoe moeilijk begaanbaar die toeleidende weg is. Alsof ze er zelf over gelopen hebben. Maar dat is niet zo. U hebt misschien veel godsdienstige boeken gelezen en u weet precies hoe God werkt. Tenminste, dat denk je dan, maar je weet het niet. Want het is van horen zeggen. U weet wel wie er wel en wie er niet tot Christus mogen vluchten. En als anderen vertellen hoe ze met hun zondelast tot Jezus gingen, dan vraagt u zich af of ze wel diep genoeg hebben gebogen. U gaat in ieder geval niet naar Jezus. Want daar is meer ontdekking van nodig en dat is Gods werk. U vraagt wel serieus 3 keer per dag om een nieuw hart, maar de Heer heeft het u nog steeds niet gegeven. En als de evangelieboodschap tot u komt en de nodiging, mijn zoon, geef mij uw hart, dan zegt u, dat kan een mens niet. Wij zijn onmachtig. Het is maar voor enkelen en zeker niet voor iedereen bedoeld. Eigenlijk gelooft u niet dat Christus alleen gekomen is om de wereld te behouden. U waarschuwt tegen aangepraat geloof en u bent er bang voor om met een ingebeelde hemel naar de hel te gaan. U kijkt naar het juichend christendom en u bent eerlijk onbekeerd. Een Jezus van 5 letters is niet genoeg. En dat is nog waar ook. Maar zo loopt u zelf ook op de brede weg. Al is het aan de rechterkant ervan. En straks is het eeuwigheid. Gods evangelieroepstemmen laat u niet tot u doordringen. Want dat is toch maar uitwendig. Pas als de Heer u inwendig roept, dan zult u zich laten leiden. En dat moet God doen. Want wij kunnen toch niet geloven. Dat kan alleen door de werking van de Heilige Geest. En als die gaat werken, nou, dan komt het wel goed. De schuld van het niet willen, geloven, dat drukt u niet. En dat u zo God op zijn liefde hart trapt, dat ziet u niet. Zo hebt u zakken vol argumenten om op de brede weg te blijven. Vrome en rechtzinnige argumenten. Maar je loopt wel aan het kruis voorbij en eindigt in het eeuwige verderf. Geloof toch het woord van de tekst. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar om de wereld te behouden. De wereld, dus ook u. Kerstfeest predikte ons dat we ellendig zijn en dat we ons moeten spoeden naar het kruis. Jezus staat voor u in het kleed van zijn beloften. Hij kan en wil uw ogen openen voor uw schuld en uw verlorenheid. Maar hij wil u ook laten zien wie hij zelf is. De verlosser. Die zondaren zalig maakt. Mensen die liggen in de geestelijke dood. Weet u, wanneer alles anders wordt in uw leven? Als u gelooft wat de tekst zegt. Hij kwam om de wereld te behouden. Nicodemus heeft het geleerd. En de Heere wil het ons ook leren. Maar dan moeten we wel onze eigen wijsheid afleggen. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Niet om te verderven, maar om te behouden. God wilde deze wereld niet zomaar aan haar lot overlaten na de zondeval. Want hij laat niet varen het werk van zijn handen. Zoals God in de geschiedenis van Jona bewogen is met de goddeloze stad Nineveh, zo is hij ook bewogen met deze wereld. En dat terwijl er gevloekt wordt en gelasterd. En dat is gruwelijk. Dat snijdt God bij wijze van spreken door merg en been. En toch is God in ontferming over deze wereld bewogen. Hij heeft deze wereld nog niet afgeschreven. Het staat in de Bijbel. Hij zond zijn zoon in een wereld verloren in schuld om te redden. Christus is een geschenk van Gods eeuwige liefde. Een groot wonder, want God is liefde. En hij wil in genade naar zondaren omzien. Kerstfeest is de liefdesverklaring van God aan een wereld verloren in schuld. Zo onuitsprekelijk groot is Gods liefde dat hij zijn zoon zond. Wat steekt achter de geboorte van Christus in Lucas 2 vers 7? En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wel, zegt Johannes, daarachter steekt de diepe, onbegrijpelijke liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is het evangelie in een notendop. Kerstwoord en kruiswoord. Want God gaf hem in de kribbe en aan het kruis. Hij stierf onder Gods toren om ons het eeuwige leven te kunnen geven. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Er is geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Wie door het geloof met de zaligmaker verbonden is, heeft het eeuwige leven. Het leven met hem en uit hem, dat is per definitie eeuwig. Onvergankelijk. Aan dat leven maakt de dood geen eind. Gemeente, denk dus niet te klein van Gods liefde. De liefde van de Vader die zijn Zoon gaf. De liefde van de Zoon die naar deze wereld kwam. En de liefde van de Geest die ogen en harten opent voor Christus. Om zo te mogen delen in Gods eindeloze liefde. Wij hadden niet om hem gevraagd. God heeft hem beloofd en gezonden. De oorsprong ligt in Gods welbehagen, in zijn eeuwige liefde. God had lief, toen wij nog zondaars waren, toen wij hem nog niet lief hadden. Hij nam het initiatief. Wij hadden alleen maar schuld en zonde, maar God zond zijn zoon om de schuld te betalen. Wij waren opstandig en vijandig, maar Jezus gaf in zijn reddende liefde zijn leven voor zijn schapen. En als je dat ziet, en je wordt zo door de geest gebracht bij de kribbe van Bethlehem, om hem met de herders te aanbidden, dan beleef je iets van de hemel op aarde. Grote blijdschap. De schuld drukt niet meer. En vrede vervult je hart. O Heere, dank u voor uw onuitsprekelijke gave. Want de geest leidt verslagen en verbrijzelde zondaars niet alleen naar de kribbe, maar ook naar het kruis. Naar die schuldovernemende borg aan het vloekhout. En daar buigt u aan zijn voeten om te belijden. Nu heb ik voor al mijn zonden een middelaar gevonden. U gaat het Thomas nazeggen, mijn Heere en mijn God. God zond zijn zoon als een geschenk van zijn eeuwige liefde. Ons eerste punt. Voor we overgaan tot onze tweede gedachte, zingen we eerst uit Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van z'eren wegen. Want groot is z'eren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, vers 3. God zond zijn zoon niet om de wereld te veroordelen, ons tweede punt. We lezen de versen 17a en 18b. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Johannes zegt, God heeft zijn zoon gezonden. Dat eerst. Liefde bewijst zich in daden. God zond zijn zoon. Dat had hij beloofd in het paradijs. Al zijn beloften heeft hij vervuld. Gods liefde is realiteit. Hij zond zijn zoon. En gezonden betekent weggezonden. Hij deed afstand van hem. Hij gaf hem over. Hij spaarde hem niet. Wat een liefde. De Vader had er alles voor over. Zo verregaand was de liefde van God in de nacht van Bethlehem, dat hij kwam tot het uiterste. God gaf zijn zoon. Vers 18 zegt, enig geboren zoon, zijn enige zoon. Alles wat hij te geven had. Christus is de enige geborene van de Vader. Naar hem had God niets meer om te geven. Buiten hem had God geen zoon. En vrijwillig stond God zijn zoon af. Hij gaf hem tot in de dood. Niemand kon hem daartoe verplichten. Vrijmachtig deed God dit. In zijn adembenemende liefde. God die offerde zijn vreugde op om Christus te laten sterven aan het kruis om onze zonden. De graadmeter van onze liefde is zelfverloochening, het offer dat we willen brengen. De liefde spaart zichzelf niet, maar geeft zich ten volle. God gaf zijn enig kind. Gods eeuwige zondaarsliefde glanst ons tegen vanuit de kribbe. Daar ligt het toppunt van Gods liefde. Kan dat uw hart niet breken? Wie tot nu nog verder met zijn schuld? Ga mee naar Bethlehem, naar het broodhuis. God zond zijn zoon. Waar naartoe? Johannes zegt, in de wereld tot drie keer aan toe. Wat een heerlijk en een ruim evangelie. Nu is er hoop voor de grootste van de zondaren. Zo royaal is God met zijn heil. Het gaat er wereldwijd aan toe. Er staat niet de Farizeeën, of Nicodemus, of Gods volk, of de uitverkorenen, maar de wereld. Dat is een grote troost voor mensen die niets kunnen aanwijzen dat hun op genade aanspraak zou kunnen geven. Het Griekse woord voor wereld, kosmos, betekent ook schepping. Maar Johannes verbindt dit in de versen 16 en 18 met het geloof. We moeten dus in de eerste plaats denken aan de gevallen mensenwereld in haar totaliteit. Al is het werk van Christus zo wereldomvattend, dat hij zijn volk redt in samenhang met de gehele schepping, die gereinigd zal worden van de gevolgen van de zondeval. Deze wereld, de schepping en de mensenwereld, ligt in het boze en is aan dat oordeel onderworpen. God zond zijn zoon in de door vloek getroffen, opstandige en diep gezonken wereld. En God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Niet voor de betere soort, maar voor mensen die Gods eer schonden en zijn liefde miskenden. Om zulke mensen te redden, zond God zijn zoon. En zeg nu zelf, valt u daaronder of niet? Kolbrugge zegt, laat ieder die dit woord wereld hoort aan zichzelf denken en zeggen, daarmee ben ik bedoeld. Of voelt u zich daar te goed voor? Om met die hele wereld op één hoop gegooid te worden. Dat kan. Dat je te hoog staat voor dat nederige kind in de kribbe. Het geldt voor Nicodemus, voor de tollenaars, voor de zondaars, voor mensen in de goot en voor nette kerkmensen. Op de rechte vluchtstrook van de brede weg. Vindt u dat geen troost? Zo word je verlost uit die wurgende angst dat je niet zalig zou kunnen worden. In de wereld gezonden, niet als een toerist om alles van de mooie kant te zien, maar om zich te buigen onder de rauwe werkelijkheid van vloek en van schuld. Hij kroop in onze huid. Het ging van Bethlehem naar Golgotha. En daar stierf hij voor de zonde der wereld. Nu kan de hele wereld zalig worden. De verzoening is aangebracht. Het offer van Christus is genoegzaam voor de verzoening van de zonde van de gehele wereld. Maar wie aan hem voorbij gaat, wordt niet met God verzoend. En wie in hem gelooft, wel. Alleen door het geloof worden we met God verzoend. Dat zien we straks in onze derde gedachte. Kijk eens naar Jezus in de kribbe aan het kruis. Hij glanst van Gods eeuwige liefde. Wat een offer. Gezonden in de wereld. Dan is het toch ook geen vraag meer of hij u nog wil hebben. Zit u erover te tobben? Gods liefde is zo overweldigend groot, ook voor u. Groot genoeg. Kerstfeest is ook voor u bedoeld. Hoe weet ik dat? Kijk naar de tekst. God heeft zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen. Dat is de omgekeerde wereld. Deze wereld is het oordeel waardig. De aarde is vervloekt omwille van de zonde. En God heeft nog geduld met deze wereld. Omdat hij het oordeel voltrokken heeft aan zijn eigen Zoon. Gods heilig recht kan niet gedogen dat hij zijn ogen sluit voor het welverdiende oordeel. Christus droeg de straf. En het doel daarvan is het behoud van de mensen van u, van mij. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen sprake meer is van straf en van oordeel. Als donkere keerzijde van de komst van Christus naar deze wereld, is er wel het oordeel. Niet slechts later, maar ook nu al. En beslissend is of wij dan wel of niet in hem geloven. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dan sta je door ongeloof schuldig aan Gods gericht. Op de oordeelsdag zal Christus dat bevestigen. Zo haal je jezelf het oordeel op de hals. Als je niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Johannes zegt dus niet dat de hele wereld behouden wordt. Christus deelt de mensen in vers 18 in twee groepen. Eerst degene die in Christus geloven en voor wie geen oordeel te wachten staat. En dan degenen die Christus verwerpen door niet in hem te geloven. Die zijn al veroordeeld. En dat zal blijken in het laatste gericht. Dat woord oordelen, dat betekent ook schiften. In tweeën uiteen laten vallen. De gelovigen die worden gered uit de verdorven massa. Het evangelie is een reuk des levens ten leven. Maar als je het ongehoorzaam bent, wordt het een reuk des doods ten dode. Christus is niet in de eerste plaats gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Om te redden uit het verderf. Als Jezus de discipelen bestraft, omdat ze de Samaritanen willen straffen, dan zegt hij, De Zoon des mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Gelooft u dat, gemeente? Dat Christus niet kwam om ons te veroordelen en te straffen, maar om de straf en het oordeel te dragen. Pas als dat doel niet bereikt wordt, komt het oordeel. Christus stelt ons hier voor 100% verantwoordelijk. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te behouden. Lees dat maar mee in vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Jezus oordeelt over de mensen die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Hij zegt in vers 19, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dit gaat over mensen die aan de zonde vasthouden. Straks komt Jezus als rechter, maar zijn eerste komst is tot behoud. En wie de liefde van God versmaadt, die komt door eigen schuld in het oordeel. Hoe vreselijk is de zonde van het ongeloof? En dat is, net als het geloof, een daad van de mens. Het is de mens die gelooft, of in ongeloof volhardt. Wie niet gelooft, het gaat hier niet over een slachtoffer. Over onze onmacht. Het ongeloof is volgens vers 20 het kwade doen en het licht haten. Het woordje niet in het Grieks wijst ons op een ontkennende en afwerende houding. Je kunt ook vertalen, wie niet geloven wil, die is al veroordeeld. Zo groot is de zonde van het ongeloof. Zeker, het geloof is een geschenk van God door de werking van de geest, maar dat sluit onze eigen wil niet uit. Niemand kan zonder zijn eigen wil tot het geloof komen of in ongeloof volharden. Dat laatste, dat komt voort uit de hoogmoed van de mens, die zijn verlorenheid niet wil erkennen. En weet u, voor wie het een groot wonder is dat hij niet wordt veroordeeld, voor diegene die zijn diepe verlorenheid moet inleven. O God, ik heb niet verdiend dat u naar mij omziet. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Wie zichzelf moet veroordelen als een verloren zondaar, voor die klinkt de tekst als muziek in de oren. Ik kan nog behouden worden door het bloed van Jezus. Niet veroordeeld, nu niet, en in de oordeelsdag niet, en tot in der eeuwigheid niet. Voor we overgaan tot onze derde gedachte, zingen we eerst uit Psalm 6, en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Psalm 6, het tweede vers. God zond zijn zoon om de wereld te behouden, ons derde punt. We lezen in vers 17b en 18a. Want God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Christus is gekomen opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wat een rijkdom zit er in dit kleine zinnetje. Die heerlijke boodschap mag verkondigd worden. Het geldt voor ieder die in hem gelooft. Die mag zeggen, ik zal niet geoordeeld worden. Terwijl dat juist zo vanzelfsprekend was. Wat een boodschap. Behouden voor eeuwig. En dat om het offer van Christus die het oordeel droeg. Geprezen zij zijn naam. Jezus, Redder, Zaligmaker, Zoon van God. Genade groot, oneindig groot. Genade van de Heer. Hij gaf mij leven door zijn dood. Ik was blind. Nu zie ik weer. Genade bracht mij tot geloof. Genade schonk hij mij. Genade, voor geen geld te koop, maakt mij voor eeuwig vrij. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Alleen door het geloof krijg je deel aan het door Christus verworven heil. Voelt u de spanning van de tekst? Niet alle hoorders van het woord geloven in de Zoon. Alleen die op hem vertrouwen. Die zich met al hun zonden aan hem overgeven en geloven dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Om te geloven hoef je niet sterk te zijn. Het is geen prestatie. Het is slechts een blik op de koperen slang. Zo staat het in vers 14. Daar is geen kracht voor nodig. Je doet het juist als je zwak en ziek bent. Ten dode gedoemd, net als die Israëlieten in de woestijn. In dat geloven zit iets goddelijks. Iets van het begin van het nieuwe leven. Het is genade. Genade bracht mij tot het geloof. Wie door het geloof een blik op het kruis slaat, die weet zichzelf verloren. Die vlucht om gered te worden tot Jezus, die grijpt God aan in zijn onbevattelijke liefde. Die vertrouwt zichzelf toe aan de Heer Jezus. Die zich voor doodschuldige zondaren geofferd heeft aan het kruis. Dat geloven in hem houdt de erkenning in dat je zelf verloren bent. Dan breek je met een zondig leven, met de werken van de duisternis. Dit is evangelie voor u, die zich verloren en veroordeeld weet. Christus kwam om te behouden. Leg alle achterdocht maar af. Christus kwam om u te behouden en niet om u te straffen. Er is vergeving in de wonden van de Heere Jezus. Gemeente, deze tekst vraagt van ons dat we onze argwaan tegen de prediking van vrije genade afleggen. En misschien wordt iemand onrustig als ik het vuur zo na aan de schenen leg. Maar het is tot uw behoud. Wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Dat gun ik u niet. Als u nu eens begint om te geloven wat onze tekst zegt, dan komt u terecht aan de voeten van Christus. En daar is leven, eeuwig leven, redding en behoud. Zegt iemand, o God, kon ik het maar geloven, dat Jezus ook voor mij kwam? Uw hart breekt van berouw en u smeekt, o God, kan ik nog zalig worden? U moet uzelf veroordelen. Maar uw hart springt op van vreugde als u Jezus ziet in de belofte van het evangelie. Als kind in de kribbe. En als middelaar aan het kruis. Christus is u dierbaar. Hij is alles voor u. Als u maar weten mocht dat u zijn eigendom bent. En dat moet u toch ook weten, gemeente. Ik ben ook wel eens bang dat mensen zich voor een kind van God houden, zonder dat ze weten het eigendom van Christus te zijn. Zonder de Heer Jezus persoonlijk te kennen. Maar als Jezus u dierbaar is, is dat een kenmerk van het geloof. Petrus schrijft, u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Zo staat het ook in de tekst. De gelovende in hem wordt niet veroordeeld. Het geloof is geen status, maar een daad, een activiteit. Het gaat om je vertrouwen te stellen op hem. Je met al je zonden aan hem overgeven, omdat zijn bloed reinigt van alle zonden. Zien op het kruis. O hoofd vol bloed en wonden beladen met smart en hoon. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wie op het kruis ziet en de heerlijkheid ziet in de gekruiste koning, erkent daarmee zijn eigen verlorenheid en Gods reddende liefde. Geeft dat u geen blijdschap, zoals bij de herders, als de geboren koning u verkondigd wordt? Hebt u echt vrede als u de zoom van zijn kleed mag aanraken? Dan moet je toch echt dicht bij hem zijn. Dan trekt hij als een magneet door zijn liefde. Onweerstaanbaar. U strekt de armen van het geloof uit en omhelst hem. U trekt hem naar u toe. En dat is nu geloof. Toe-eigenend geloof. Gemeente, hij wil zo graag omhelst worden in het gewaad van zijn woord tot verzoening en vrede met God. Wie in hem gelooft, wordt behouden, gered. Die heeft het eeuwige leven op grond van de verzoening met God. Die wordt niet veroordeeld. Alles is goed tussen God en mij. Christus is mijn redder. Hij verwierf het behoud. De zaligheid door zijn verzoenend lijden en sterven en zijn opstanding. En dat zalige leven schenkt hij ons door zijn geest. Wat een wonder. Van nature zijn we verloren in dood en zonden en misdaden. Maar Christus kwam. God zond zijn zoon. En nu is er behoud door hem. Als een vuurpijl schieten deze woorden uit de tekst omhoog. Niet veroordeeld worden, behouden door hem. Omdat het kerstfeest geworden is. Jezus kwam en droeg de schuld. Eeuwig wonder van Gods liefde. Laat uw hart maar verbreken. Onder de eeuwige liefde van God. Het is allemaal zo ruim. Opdat de wereld door hem zou behouden worden. Zie op het kruis. Daar is de vrede in dat zien op Jezus. Zijn handen zijn doorboord om onze zonden. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd, zegt God door de profeet Jesaja. Er is behoudenis, zaligheid, door hem. Dat betekent, gemeente, dat we iedere dag bij hem moeten zijn. Door hem betekent niet alleen dat hij het verwierf, maar ook we beleven het in gemeenschap met hem door het geloof. Daar buigt u aan zijn voeten en daar komt Jezus tot zijn doel in uw leven. Gemeente, jonge vrienden, de deur van Gods genade staat nog open. Maar wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld. En wie zich in dat ongeloof blijft volharden, zal eenmaal dat oordeel ook metterdaad ontvangen. Er komt een tijd dat de boodschap van de tekst niet meer geldt. Op de jongste dag komt Christus om de wereld wel te veroordelen. En wie Christus hier en nu verworpen heeft, in zijn eerste komst naar deze wereld, die zal op de jongste dag voor deze rechter niet kunnen bestaan, maar eeuwig wegzinken. Nog is het genadetijd. Nog is er plaats aan Jezus' voeten. Er is hoop voor de meest wereldse mens, voor onze ouderen die geen zekerheid hebben, voor jongeren die onverschillig zijn en liever gaan stappen dan naar de kerk komen, voor mensen in de kracht van hun leven. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Tot Jezus heen, buigend en biddend aan zijn voeten. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. Doe elke zondaar tot u vlieden, dat al wat ademt voor uw kniel. Amen. En dan gaan we met dankgebed. Grote God, almachtige Vader in de hemel, zo mogen we ook aan het einde van deze dienst nogmaals tot u komen. Wat ligt er toch een rijkdom in het evangelie wat we vanmiddag mochten horen. Dat u uw zoon gaf als die onuitsprekelijke gave. Dat u uzelf gaf. Het liefste wat u had. En dat u naar een verdorven wereld wilde komen. Om zondaren zalig te maken. Zondaren die tot op de dag van vandaag u de rug toekeren. Zondaren die van u weglopen. En nog steeds komt die boodschap van vrije genade tot ons ook vandaag. Dat er nog vergeving is voor al onze zonden. Dat er nog plaats is aan uw voeten. Dat er plaats is bij de kribbe. Bij het kind van Bethlehem. En Heere, dan bidden wij of u dat woord wat we vandaag mochten overdenken. Deze morgen en deze middag. Of wij dat met ons mee mogen dragen in ons hart. En geef toch dat wij dat zullen overdenken zoals Maria dat ook mocht doen. Mogen bewaren en overdenken. En mag het ook tot een ieder van ons, tot een eeuwige zegen gesteld worden. Opdat we niet de boodschap naast ons neer zullen leggen en het waarheid zal worden wat we vanmiddag hebben gehoord. Dat het voor ons tot een eeuwig oordeel zal zijn. Maar mag het zijn tot ons eeuwige behoud. Zegent u zo uw woord. Mogen wij danken voor alles wat u ons gaf op deze dag. Dat bidden we ook voor morgen als we op tweede kerstdag opnieuw stilstaan bij het feit van uw komst naar deze wereld met de kinderen van de gemeente. Dan zal dat op een andere manier gebeuren zoals we gewend zijn. De opnamen zijn al eerder gemaakt. Maar Heere God, wilt u ook morgen de dienst tot een zegen stellen. En wilt u werken met uw Heilige Geest in de harten van onze kinderen, in de harten van volwassenen. En geef toch ook dat die boodschap een plaats mag vinden. En dat het ook tot geloof mag werken. Dat is toch uiteindelijk de werking van het evangelie. Dat dat geloof gewerkt en versterkt mag worden. Willen wij u danken voor alles wat u gaf. Wilt u ons ook zondag opnieuw bijeenbrengen in uw huis. Dan hebben we enkele dagen van rust. En Heere, mogen het enkele dagen van afzondering zijn. Dat we stil mogen worden voor u. Dat we ons mogen richten op uw woord. En dat deze dagen van niet te hoeven werken, mogen zijn voor ons tot een zegen. Tot een eeuwige zegen. Wilt u ze daarvoor gebruiken? Neemt u alles weg, ook in deze dienst wat zondig was, wat niet was naar uw wil. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.